Beste mensen, misschien hebt u bij de opbouw van de kerststal iemand van de kinderen willen betrekken om hen actief te laten deelnemen. Of misschien zelfs ouderen wiens geesteskracht aan het wegdeemsteren is en die ook als meer kinderlijke persoon aanwezig willen zijn bij het gebeuren. En wanneer je dan bij die twee beelden terechtkomt van os en ezel, dan stel je misschien de vraag aan het kind of aan de andere: waar moeten we nu die beide beesten zetten? Misschien was het intellectuele antwoord wel buiten. Ook wij hebben onlangs via de media wereldwijd gedeeld in een soort consternatie. Een consternatie die voor de ingewijden onbegrijpelijk was. Omdat onze paus Benedictus op zijn gezegende leeftijd gezegd heeft: kijk, ik wil een boek schrijven als theoloog over Jezus in 3 delen, maar ik zal het verhaal over Jezus' kindsheid behouden tot het laatste als ik het nog haal. En zo is geschied. Omdat ook hij weet dat er een verschil is tussen de sprookjes van Grimm en tussen bijbelverhalen, dat er een onderscheid te maken is tussen hopelijk waarheidslievende journalistiek en bijbelverhalen, zegt hij: wat is de kern van het historisch gebeuren en wat is maar verhaal, toevoeging, inkleding om die waarheid van dat gebeuren vorm te geven. En ook hij heeft de os en de ezel bij manier van spreken buiten gezet. Stond u, voor zover wij weten, al dan niet in die grot, maar ze zijn vooral toegevoegd, niet in de Bijbel, maar in onze verbeelding, vanuit een bepaalde symbolische geladenheid. 2 op zichzelf brave dieren, die nu niet bekend staan voor de snuggersten te zijn in de dierenwereld, ook niet altijd de meest gemakkelijke, maar die ondanks die beperkingen, menselijke beperkingen, minstens weten waar dat de voederbak van hun heer is. Dat ze weten uit wiens hand ze mogen en kunnen eten om beest te zijn. Maar, zei de profeet Jesaja, jullie, landgenoten, tijdgenoten van Jezus, jullie zijn niet zo slim als die beide dieren, want jullie zien in hem de redder niet. Daarom, die dieren zijn slimmer dan jullie en dus mogen die bij de kerststal staan, want zij herkennen hem tenminste. Op het eerste gezicht mooie tafereeltjes, maar in feite, ja, een pikuur, een steek op diegenen die niet zien wat Jezus voor de mensen wil betekenen. Nu, degene die afgelopen jaar in Sint-Andrieskerk al eens even over de vloer zijn geweest, die weten dat wij hier een schilderij hebben laten maken door meneer Alain Sené over wat is waarheid. Misschien moet u bij gelegenheid eens terug langskomen of na de viering. Het is een bijzonder symbolistisch schilderij daar in de zuidelijke dwarsbeuk. En het onderwerp is, filosofisch, wat is waarheid? Wat is nu de waarheid van dit sprookjesachtige verhaal? Wat is de kern? Wat is de inkleding? De kern is dat er een kind geboren is dankzij zijn moeder Maria, die daar niet zomaar het eerste, het beste kind is, maar iemand die genoemd mag worden zoon van God. En dat is niet zomaar. Hij heeft een betekenis voor ons mensen. Nu zou ik graag vandaag even met u overwegen: wat is nu juist mens zijn? De persoon die onlangs in een context van fitheid voor het lichaam, mij zei: als je als mens wil scoren, als je er wil geraken, dan is het omdat je slim bent en omdat je er goed uitziet. Toen heb ik toch laten blijken dat ik daar mijn wenkbrauwen wel even over wilde fronsen. Stel je voor dat je op een van beide niet goed scoort, dan zou je al gebuist zijn volgens deze mijn nogal enge visie. Inderdaad, wij mensen, wij zijn een wezen dat biologisch verwant is met de dieren, met de beesten. En wij zijn in een lange ontwikkeling tot stand gekomen. Nog niet zo lang geleden werd ons meegedeeld: wil je eens weten hoe lang het licht al straalt? 13 miljard jaar. Nu eerlijk gezegd, of je daar nu nog een nulletje bijvoegt of afdoet, zal voor mij niet veel meer indruk maken. Maar goed, we zijn al lang onderweg. En in die evolutie is de zichtbare wereld die wij kennen maar het allerlaatste stukje. En in die evolutie die wij kennen op onze planeet is dan dat wezen mens nog maar het allerlaatste stukje. En mijn leerlingen, die voor het examen godsdienst moeten leren, want godsdienst is meer dan samen in de kring zitten en eens uw eigen gedacht zeggen. Een van die definities, een beetje spelenderwijze, en ik geef toe, geen grote poëzie, is: wat is een mens? Een mens is een beest met een geest. De beesten hebben vele eigenschappen en daarmee scoren ze. Zijn ze slim en behendig, dan kunnen ze in de struggle for life overleven. En dat moet ook gezegd worden, die beesten hebben kwaliteiten op dat vlak die ons overtreffen. De ene heeft een sterke eigenschap om zich te verschuilen, om iemand plotsklaps als prooi te nemen. Ongelooflijk. Wij daarentegen zijn zwakker. Wij moeten toegeven, die beesten zijn soms meer tot meer in staat. En als de dieren er ook wat goed uitzien, ook in bepaalde fasen van het leven, indachtig het nageslacht, dat is inderdaad meegenomen. Maar houdt het dan daarmee voor ons op? Waarom noemen ze onze soort, onze biologische soort, wij die ondertussen niet op 4, maar nog op 2 benen lopen, waarom noemen ze ons mens? Omdat de belangrijkste eigenschap die ons onderscheidt van de dieren is onze geest. Onze mentale kracht. Die het louter biologische overstijgt. Wij hebben een aantal eigenschappen in ons waardoor wij creatief kunnen zijn. En ook al zijn wij zwakker als de dieren, des te beter hen kunnen overtreffen. Op velerlei vlakken. Ongewoon. En ik zou graag met u enkele van die eigenschappen even overlopen. We hebben talenten meegekregen. Talenten, vaardigheden die wij hopelijk mogen ontdekken dankzij een goede opvoeding. Het is niet alleen voor ons een kwestie van naapen. Daarmee begint het. Maar hopelijk mogen wij voorbeelden, warme voorbeelden ontdekken, niet alleen op school, niet alleen in een bepaalde vakkennis, maar ook thuis, in een gedegen opvoeding. Sterke voorbeelden die trekken. Het zou zonde zijn, mocht iemand met een bepaalde aanleg, capaciteiten, er niet toe komen om zich ten volle te ontwikkelen, omdat hij een al te saai of star voorbeeld voor ogen heeft gehad. Opvoeding is een geweldig geschenk dat we elk kind op deze aarde toewensen. Er is ook nog zoiets als stijl en beleefdheid. Voor sommigen is beleefdheid een kwestie van inky-pinky, kopje thee drinken met de pink omhoog. Dat is goed voor 18e eeuwse historische films. Bij ons ligt dat nu al wel wat anders. Maar wat wil dat zeggen, beleefdheid? Dat wil zeggen, ik leef. Zoals de dieren biologisch leven. Maar met bewustzijn. Met besef van wat je doet. Als jij gaat, besef je dan waar je naartoe gaat, hoe je dat je doet, wie dat er achter u loopt. Besef je wat de gevolgen zijn van uw daden als je de klapdeur zomaar loslaat? Moet die dekking zoeken of niet achter u? Of ga je zeggen, nou, wil ik voor u nog wel een geste doen? Die aandacht, dat besef, dat is beleefdheid. Dat is het begin van respect. Beseffen waarmee je bezig bent. En ook dat onderscheidt ons van de beesten. En er is nog iets meer. We hebben niet alleen een verstand, we hebben ook zoiets wat wij geweten noemen. Het geweten dat ons moet helpen om in het leven de goede weg te volgen. Een aantal kapstokken waar wij ons aan optrekken. Principes. En soms sta ik ervan versteld hoe zelfs in een gewoon gesprek het hou vast aan die principes toch nogal iets steviger had gekund. Ook op vlak van eerlijkheid. Gewone eerlijkheid. Tegenover elkaar, tegenover uzelf, tegen de gemeenschap. Zorg voor elkaars leefklimaat. Deugdzaamheid. Er zijn voldoende gruwelijke voorbeelden waar de mens het beest uithangt, zoals men dat zegt. En dan vraag ik me af of dat wij de dierenwereld wel voldoende recht doen met deze uitspraak. De dieren hebben hun instinctieve redenen om iets te doen, maar bij ons ligt dat anders. Wij hebben een geest om ons te wapenen. Om ontmens zijn van de anderen voor ogen te houden. Maar dat blijkt niet altijd uit de actualiteit. En zusters en broeders, het laatste is, we hebben een hart. Om te beminnen en om bemind te worden. Niet alleen om biologisch te kloppen. We hebben ook het vermogen in ons om die liefde waar te maken. Om ook vertrouwen te hebben in onszelf. Om ook hoopvol te leven naar de toekomst. Wij kunnen de tijd overstijgen. Dat zijn geestesgaven die in ons aanwezig zijn. En de vraag is, komen ze tot bloei? En dan is de vraag, wat nu met dat verhaal? Dat sprookjesachtige verhaal van een ster met arme herders. En dan komen die wijzen op de proppen. Die wijzen die in feite symbool staan voor mensen in, zeg maar, het oosten, Irak, Iran, die iets van sterrenkunde kenden, van meetkunde, van wiskunde. Jezus is niet alleen gekomen voor de armen en voor de uitgeslotenen, voor het schorre morri, shorim chamorim, ezels en runderen. Maar ook voor de mensen die succes hebben, die geleerd zijn, die geslaagd zijn, die modern zijn, voor allen. En daarvoor is het verhaal van de drie wijzen tot stand gekomen. Om duidelijk te laten zien, dat kind is er voor iedereen met een betekenis. En dan is de vraag, en welke betekenis? Hij gaat niets kunnen veranderen aan onze constellatie. Niet lichamelijk, niet in onze talenten, niet in onze gaven, intellectueel of wat dan ook. We zijn en we hebben wat we zijn en hebben. Maar hij is wel in staat om de motor, de drive van ons mens zijn aan te zwengelen. Als u naar de kerststal kijkt, ook in de voorbije adventstijd, naar een lege kribbe en nu naar een gevulde. Dan hoop ik dat het niet sprookjesachtig is. Dat u door het kind te aanschouwen ook de onzichtbare God een knipoog mocht zien geven naar u. Naar alle mensen zonder onderscheid. Met als boodschap, maar beste, ik zie u graag. En hoe jij ook scoort op dat rapport van het mens zijn, doet er niet toe. Ik zie u graag. Ik heb het voor u. Ik wil het beste in u naar boven laten komen. Want jij bent een kind van God, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. En als hij in staat is om de liefde te laten zegevieren, ondanks zoveel slecht nieuws rondom ons, om de hoop aanstekelijk te maken, dan is zijn komst onder ons niet te vergeefs. Zusters en broeders, het beest in ons, het kwaad, moet overwonnen worden. En ik mag mij nog even laten leiden, tot slot, door een tekst van Sándor Márai in het boek De Gloed. En die zegt het volgende. Duisternis heerst in elk mensenhart. Ook het hart heeft een nacht met driften die even wild zijn als het jachtinstinct van een wolf of een mannetjeshert. De driften van droom, begeerte, ijdelheid, zelfzucht, hitsige wellust, jaloezie en wraak zijn heimelijk aanwezig in de menselijke nacht, zoals de puma, de gier, de jakhals rondsluipen in de nachtelijke woestijn. Mogen dankzij Jezus' knipoog bij zijn geboorte dat beest uit uw leven buiten blijven. En verwelkom dan maar ook dit jaar opnieuw die brave os en die brave ezel.